Welkom bij Misdaad Maandag, de podcast waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. In deze afleveringen worden de feiten blootgelegd, de verdachten geanalyseerd en de gevolgen die deze misdrijven op ons en de maatschappij hebben gehad besproken. Trigger warning: deze podcast bevat mogelijk inhoud die voor sommige luisteraars verontrustend kan zijn. Voel je vrij om te stoppen met luisteren als je je ongemakkelijk of overstuur voelt. Op 20 februari 1995 werd veeartskeurder Karel van Noppen met 3 schoten koelbloedig afgemaakt. Van Noppen werd vermoord om zijn felle strijd tegen de hormonenmaffia. Wat volgt is een onderzoek dat jaren zal duren. Op 20 februari 1995 werd Karel van Noppen vlakbij zijn huis in zijn auto klemgereden. Met 3 schoten wordt hij koelbloedig afgemaakt. 1 in de borst, 1 in de rug en 1 in de nek. Pas om 21:30 s'avonds wordt zijn lichaam ontdekt in de gracht wat verderop. Er gaat een schokgolf door ons land. Karel van Noppen groeit al snel uit tot symbool van verzet. De belangstelling voor de zaak is enorm. Maar wie is Karel van Noppen? Welke strijd voerde hij die hij uiteindelijk met zijn leven heeft moeten bekopen? En waarom komt het volk zo in opstand? Op zijn 24e studeert Karel af als dierenarts aan de Rijksuniversiteit van Gent. Zijn dorst naar kennis is groot. Hij verdiept zich nog verder in zijn afstudeerrichting. In de daaropvolgende jaren behaalt hij nog eens 3 diploma's, waaronder dat van dierengeneeskundig toezicht op eetwaren. In 1980 gaat hij aan de slag als keurer in het slachthuis van Turnhout. En bij de oprichting van het Instituut voor Veterinaire Keuring in 1986 is hij meteen kandidaat. Dat instituut moet dieren die geslacht worden onderzoeken en keuren en gezondheidscontroles uitvoeren op het vlees. Een opdracht die Karel van Noppen op het lijf geschreven is. Van Noppen doet zijn werk goed. Heel goed. Al snel ontdekt hij ernstige tekortkomingen tijdens zijn werk. En deze meldt hij meteen. Hij wordt er niet geliefd door en langzaam maar zeker begint hij meer vijanden dan vrienden te hebben. In 1991 kwamen de eerste dreigementen binnen. Maar dat houdt hem niet tegen, integendeel. Van Noppen trekt er zich weinig van aan en lacht ze zelf weg. Maar door de jaren heen beginnen de intimidaties en dreigementen steeds erger en erger te worden. Het gaat van kwaad naar erger, zeker wanneer hij beslist om zijn werkveld naar West-Vlaanderen te verleggen. Van Noppen voelt dat het begint te escaleren. De weken voor zijn moord zou hij zijn vrouw regelmatig verteld hebben over de bedreigingen die hij ontving. Hij vertelt haar zelf, quote, "Als ze me nu niet pakken, dan nooit meer." Het onderzoek naar zijn moord is ondertussen van start gegaan, maar er zijn amper bewijzen. Vijanden had Van Noppen genoeg, maar wie zijn motief was groot genoeg om hem het zwijgen op te leggen? De enige aanwijzing die de speurders hebben, zijn 4 kogelhulzen, een vervormde kogel en de afdruk van een autoband. Al deze elementen zijn gevonden op de plaats delict. Een getuige die in de straat woont, zag een auto wegrijden net nadat de geweerschoten werden gelost. Het was een donkere BMW. De man zag ook een stukje van de nummerplaat waarop de letters XR te lezen waren. Diezelfde dag, in de namiddag, dus net voor Karel van Noppen vermoord werd, werd de wagen van Achiel Vlaming gestolen. Een week later werd deze teruggevonden. De gestolen wagen en de nummerplaat kwamen overeen met de beschrijving die de getuige had gegeven over een auto die wegreed op de avond van de moord. Opmerkelijk was dat toen ze de auto hadden teruggevonden, de 4 banden waren omgewisseld. En via het serienummer kon men de eigenaar van die nieuwe banden opsporen. En zo kwamen ze uit bij ene Karel de Schutter. De Schutter is geen onbekende voor de politie. Hij staat gekend als wapengek, werd er eens verdacht van een overval op een wapenhandelaar en werd later ook veroordeeld omdat hij duizenden wapens in het illegale circuit verspreidde. De speurders waren er dus bijna voor 100% van overtuigd dat deze man iets te maken had met de moord op Karel van Noppen. En hun vermoeden werd bevestigd toen er een tip binnenkwam. Een man genaamd Gilles, ik weet niet of dit zijn echte naam is, kwam met een opmerkelijk verhaal. Hij vertelde dat hij degene was die de auto op 20 februari had gestolen en dat het op vraag was van Karel de Schutter en Albert Barry. Barry is voor de speurders dus een nieuwe naam, een nieuwe verdachte. De man stond gekend voor een reeks wagen- en containerdiefstallen, die weliswaar vaak mislukten. De politie wilde twee mannen oppakken voor verhoor. Maar dat is niet zo simpel. Ze zijn nergens te vinden. Toch kan enkele weken na de moord Albert Barry worden opgepakt. Hij wordt aangehouden en veroordeeld voor een containerdiefstal en belandt voor die feiten in de gevangenis. Maar het duurt daarna nog een tijdje voordat de politie hem effectief kan ondervragen over de zaak van Noppen. Barry vertelt de speurders dat hij inderdaad betrokken is bij de moord, maar dat het Karel de Schutter was die Van Noppen had neergeschoten. Uiteindelijk, na vele verhoren, verandert Barry zijn verhaal. Hij vertelt dat hij degene was die de trekker overhaalde. Hij had Van Noppen staan opwachten, deed alsof hij de weg zocht en schoot daarna 3 keer. Nadien belde hij met de boodschap: het is gebeurd. Operatie Zieke Koe is van de baan. Die hele operatie duurde niet meer dan 90 seconden. Met Barry achter slot en grendel zat er toch al zeker 1 van hun verdachten opgesloten. Tijd om nummer 2 te vinden. Het duurde nog tot mei 1996, 1 jaar en 3 maanden na de moord, voordat Karel de Schutter werd opgepakt. Nadat hij een hele tijd onvindbaar was gebleven, leidde het spoor uiteindelijk naar Frankrijk. Ze waren erachter gekomen dat zijn moeder daar een villa had en dat de Schutter na de moord op Karel van Noppen daar naartoe was gevlucht. De speurders van de gerechtelijke politie vielen met enkele Franse politieagenten op 20 mei 1996 de villa binnen. Bij zijn arrestatie werd zowel wapens gevonden als grote hoeveelheden springstof. Dat zorgde ervoor dat de Schutter in de gevangenis in Frankrijk belandde voor wapenhandel. Karel de Schutter werkte in eerste instantie goed mee met de Belgische speurders in verband met de zaak van Noppen. Hij bevestigt dat hij degene was die voor de vluchtauto had gezorgd en dat het pistool dat gebruikt werd om Karel van Noppen dood te schieten van hem was, maar dat hij voor de rest niets te maken had met de zaak. De goede medewerking van de Schutter zou niet lang duren. Dit is het latere onderzoek, vertelt hij verschillende versies van wat er die bewuste avond en de maanden voordien is gebeurd. Hij manipuleert de speurders bewust en zet verschillende dwaalsporen uit. Nochtans is Karel de Schutter dé speelfiguur in deze zaak. Hij is degene die de moord heeft georganiseerd, die de auto heeft geleverd waarmee Barry naar de plek is gereden en is degene die voor het moordwapen heeft gezorgd. Hij bekent het uiteindelijk wel allemaal, maar blijft erbij dat het niet de bedoeling was Karel van Noppen te vermoorden. Ze wilden hem enkel bang maken, zodat hij tijdens zijn controles wat meer door de vingers zou zien. Of nog beter, zijn controles zou laten vallen. De speurders hebben nu dus Albert Barry en Karel de Schutter. Maar toch voelt het voor hen nog niet compleet. Al van in het begin is iedereen ervan overtuigd dat de hormonenmafia iets te maken heeft met de moord op Karel van Noppen. En hun 2 verdachten bevinden zich niet echt in die kringen. Er ontbreken dus nog wat schakels. Het kan voor de speurders niet anders dan dat de 2 zijn ingehuurd om de moord te plegen. Maar wie is er dan nog meer betrokken? Tijdens een van zijn verhoren, diegene die nog plaatsvonden in Frankrijk, verklaarde Karel de Schutter dat hij de opdrachtgever van de moord 2 keer had ontmoet. De eerste keer 6 dagen voor de moord, om de naam en het adres van hun doelwit te krijgen. En de tweede keer was de dag na de moord om het geld te ontvangen om Albert Barré te betalen voor zijn diensten. De Schutter beweerde dat hij de naam van de opdrachtgever niet kende, maar hij kon hem wel beschrijven. In een fotoboek met verdachten duidde hij Theo Goossens aan. Een vetmester en hormonendealer uit Lokeren. Goossens blijkt uiteindelijk niets met de zaak te maken te hebben, maar heeft wel 72 dagen in voorhechtenis gezeten door de valse verklaring van de Schutter. Een naam van een tussenpersoon wordt uiteindelijk wel gegeven. Zowel de Schutter als Barré deden elk afzonderlijk Germain Danen aan als tussenpersoon. Hij wordt op 12 juni 1996 gearresteerd. De man blijft ontkennen ook maar iets met de moord te maken te hebben. Dus gaan de speurders een stapje verder. Ze willen een confrontatie laten plaatsvinden tussen Danen en de Schutter. Alleen, er is een klein probleempje. Karel de Schutter zit nog steeds in de gevangenis in Frankrijk en kan niet aan België worden uitgeleverd. Daarom besloten ze die confrontatie te laten plaatsvinden op de grens tussen België en Frankrijk in een gebouw van de douane. Dit duurt 3 uur, maar brengt niet de uitkomst waarop de speurders hadden gehoopt. Karel de Schutter trekt zijn verklaring terug in. Hij heeft Danen nog nooit eerder ontmoet. Door gebrek aan bewijzen moeten ze Germain Danen dus terug laten gaan. In 2000 wordt de man uiteindelijk opnieuw opgepakt in de zaak. Karel de Schutter is nog niet klaar met anderen te beschuldigen die mogelijk hebben meegewerkt aan de moord op Karel van Oppen. Deze keer vertelt hij dat Walter Remeysen de opdrachtgever is. Remeysen, die op dat moment in de cel zit voor internationale smokkel in hormonen, was de achterneef van Van Noppen. Hij werd opgepakt in november 1996 met 2 miljoen frank, omgerekend net geen 50.000 euro, in zijn koffer. Remeysen wordt echter nooit voor de onderzoeksrechter geleid. De Schutter vertelt achteraf dat hij die naam had genoemd om van de speurders hun gezeur af te zijn. Er zijn al heel veel namen gepasseerd, heel veel mogelijke verdachten. Maar wie gaf uiteindelijk dé opdracht om Karel van Oppen te vermoorden? Dat blijft de grote vraag voor de speurders. Ze moeten nog lang wachten vooraleer ze een antwoord op die vraag zullen krijgen. Op 18 juni 1999 werd Karel de Schutter uiteindelijk uitgeleverd aan België. In december, bijna 5 jaar na de moord op Karel van Oppen, geeft hij plots een nieuwe naam prijs. Alex Verkouteren. Hij zou volgens de Schutter dé opdrachtgever zijn. Verkouteren stond al van dag 1 op het lijstje van verdachten bij de speurders. De man behoorde namelijk tot de top van vetmesters in Vlaanderen die gelinkt waren aan de hormonenmafia. Maar een huiszoeking bij Verkouteren de dag na de moord leverde toen niets op. Maar hoe komt het dat Karel de Schutter nu plots met deze naam komt? Waar komt dit vandaan? Wel, op een bepaald moment kreeg de advocaat van Karel de Schutter een telefoontje van Hans Rieder. De man is ook advocaat en hij vroeg of het mogelijk was om meer informatie te krijgen over de zaak. Op zich een beetje vreemd. Ik denk niet dat men elkaar gaat zitten opbellen over zaken waar ze zelf niets mee te maken hebben. Dit werd natuurlijk besproken met de Schutter, waarop de man besloot zelf eens naar advocaat Hans Rieder te bellen. En het was Rieder die de naam van zijn cliënt Alex Verkouteren gaf. Op 25 mei 2000, we zijn ondertussen al meer dan 5 jaar na de moord op Karel van Oppen, werd Verkouteren uiteindelijk opgepakt. Maar we kennen de man niet. Er was dan ook helemaal geen enkel formeel bewijs tegen hem. Het enige bewijs was de verklaring van de schutter, die wel 3 keer van gedacht veranderde over de opdrachtgever, die verschillende versies gaf over de kledij die de man droeg en de auto waarmee hij reed. Na 8 maanden gevangenschap laat Verkouteren een artikel in de Gazet van Antwerpen drukken, waarin staat, quote, "Ik heb niets te maken met de moord op Karel van Oppen." De schutter beweerde ook altijd dat hij niet betaald was om de moord te organiseren, wat erg ongeloofwaardig leek. Albert Barré daarentegen had het altijd over een ontmoeting die had plaatsgevonden in een ondergrondse parking in Antwerpen, waar een onbekende man een bruine omslag aan de schutter gaf. Die man reed met een Mercedes zonder typeplaatje. Volgens Barré is de schutter daardoor de opdrachtgever betaald voor de moord. Barré zei later dat het Remeisen was, de man die eerder ook al door de schutter werd aangegeven als opdrachtgever. Maar Karel de Schutter beweerde dat hij zich niets meer over die ontmoeting in de ondergrondse parking herinnert. Toeval of niet, Walter Remeisen reed trouwens ook met de Mercedes zonder typeplaatje. Hoewel Albert Barré altijd beweerde dat Remeisen de opdrachtgever was en ook de schutter hem af en toe wel eens aanwees, moest commissaris Beirnaerts uiteindelijk toegeven dat dat spoor niet verder is onderzocht. In 2002. Er is ondertussen 7 jaar gepasseerd sinds Karel van Oppen op koelbloedige wijze werd vermoord, begint het proces. 4 beschuldigden verschijnen voor het Antwerpse Hof van Assisen. Albert Barré als uitvoerder van de moord, Karel de Schutter als organisator, Germain Danen als tussenpersoon en Alex Verkouteren als opdrachtgever. Het proces begon op 5 april 2002, maar liep niet van een leien dakje. 8 weken. Zoveel tijd had men nodig om de zaak uit de doeken te doen. Het was op dat moment het langste proces in de geschiedenis van België. Het proces werd achteraf in de media omschreven als 1 lange uitputtingslag. Nooit eerder vlogen advocaten en magistraten en de advocaten onderling elkaar zo in de haren. De advocaten hanteren verschillende strategieën voor hun cliënten. De advocaat van Albert Barré benadrukt dat hij een berouwvol moordenaar is. Hij hoopt vooral op een menselijke straf. Die van Karel de Schutter wil vooral bewijzen dat zijn cliënt geen gepatenteerde leugenaar is. Ondanks dat hij tijdens zijn vele verhoren constant verschillende verklaringen aflegde die hij later terug introk. Germain Danen bleef ontkennen en zijn advocaten pleiten vooral dat de moord een uit de hand gelopen intimidatie is. De advocaten van Alex Verkouteren willen vooral twijfel zaaien en benadrukken dat er geen bewijs, noch motief te vinden is bij Verkouteren. De Antwerpse Assisenjury oordeelt dat Albert Barré, Karel de Schutter, Germain Danen en Alex Verkouteren schuldig zijn aan de moord op de veearts Karel van Oppen. 2 dagen later volgt de strafmaat. Barré die het schot loste, de schutter die de moord organiseerde en Danen die als tussenpersoon optrad, krijgen 25 jaar. Verkouteren krijgt als opdrachtgever levenslang. Nu de moord, het onderzoek en het proces is uitgelegd, wil ik ook nog even stilstaan bij de zogenaamde quote-unquote fouten die tijdens het onderzoek zijn gemaakt. Een tip van de zogenoemde informant X282 blijft maandenlang liggen. Het is nogthans een tip waarin ook de namen van Albert Barré en Karel de Schutter werden genoemd. Ook een blunder van de Franse speurers zal hen duur komen te staan. Tijdens een verhoor van de schutter ondervragen ze hem onder ede als getuige en niet als een verdachte. Dat leidde tot een zware procedurefout, want ja, de schutter is een verdachte en deze mogen niet onder ede worden gehoord. Dus dat had als gevolg dat een deel van het dossier moest worden uitgezuiverd, zodat er niet langer sprake was van procedurefouten. De 3500 pagina's werden daarom op 30 september 1999 uit het dossier gehaald. Alle betrokkenen hadden het dossier al ingezien, dus voor hen was dat op zich niet echt een probleem. Behalve voor Alex Verkouteren, omdat die pas later in beschuldiging werd gesteld. Hij eiste dus een kopie van die gezuiverde stukken. En ook die aanvraag had dan weer gevolgen. Op 4 juli 2001 werd de wet Verkouteren gemaakt, waarin staat dat beschuldigden de weggezuiverde documenten uit het strafdossier niet meer mogen inzien. Die wet werd uiteindelijk later als discriminerend afgeschaft, maar toen was het proces al bezig. Als compromis mochten de advocaten van Verkouter de inhoud van die gezuiverde pagina's wel gebruiken voor de verdediging van hun cliënt, maar ze mochten hen niet gebruiken ten nadele van de andere beschuldigden. Een andere fout die werd gemaakt is dat er geen luine plaatsvond bij de confrontatie tussen Karel de Schutter en Alex Verkouteren. De Schutter heeft hem dus nooit echt letterlijk aangeduid als de opdrachtgever van de moord. Verkouteren is opgepakt puur omdat zijn advocaat zijn naam had laten vallen tijdens een gesprek, waardoor de Schutter hem uiteindelijk heeft genoemd tijdens een van zijn verhoren. Ook luisterden de speurders de telefoon af van Alex Verkouteren de dag dat door de media werd bekendgemaakt dat Karel de Schutter was aangehouden. De speurders stelden inderdaad vast dat er tussen Verkouteren en Danen gebeld was, maar in plaats van de telefoon hadden ze de fax afgeluisterd. Dit had als gevolg dat ze helemaal niet over de inhoud van het gesprek beschikten en dus niet konden bewijzen dat die twee elkaar belden om de arrestatie te bespreken. Ondanks dat 3 van de 4 beschuldigden 25 jaar gevangenisstraf kregen en de 4de een levenslange straf, werd hier maar weinig van waargemaakt. In juni 2009 kwam Germain Danen, die gezien werd als tussenpersoon in deze zaak, als eerste betrokkenen vrij. Hij had toen slechts 8 jaar in de cel gezeten. 2 maanden later werd ook Albert Barré, degene die Karel van Noppen effectief vermoordde, vrijgelaten uit de gevangenis. Maar de man schond zijn voorwaarden en belandde in 2011 terug in de cel. Tijdje later werd hij in alle stilte opnieuw vrijgelaten. En op 4 juni 2016 werd bekendgemaakt dat Barré opnieuw in de gevangenis zat, dit keer ten gevolge van een aanhouding in een drugszaak. Of de man op dit moment nog in de gevangenis zit, kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Alex Verkouteren, de opdrachtgever, mocht op 26 januari 2010 de gevangenis vervroegd verlaten, na een opsluiting van 10 jaar, ondanks dat hij levenslang had gekregen. In juni 2024 zal Karel de Schutter, de organisator van de moord, normaal gezien worden vrijgelaten. De man zal 28 jaar in de gevangenis hebben gezeten, hoewel hij op het proces maar tot 25 jaar was veroordeeld. Dit komt omdat het Belgische gerecht zijn 3 jaar cel voor verboden wapenbezit in Frankrijk nooit heeft willen meerekenen als voorarrest in de zaak van Noppen. De man heeft tijdens zijn gevangenschap geprobeerd om vrij te komen, maar zijn verzoek tot voorwaardelijke vrijlating werd telkens afgewezen. Ik wil het graag nog eventjes hebben over de gevangenisstraf van Alex Verkouteren. De man had dus levenslang gekregen, maar was na 10 jaar al op vrije voeten. Hoe komt dit? Want er zit toch een heel groot verschil tussen de twee. Levenslang en 10 jaar. Wel, de wet bepaalde vroeger dat veroordeelden voor zware misdrijven die de dood tot gevolg hebben gehad, na 1/3 van het uitzitten van hun straf kunnen vrijkomen. En aangezien levenslang hier ergens gelijk staat aan een straf van 30 jaar, kon Verkouteren dus na 10 jaar al vrijkomen. In 2012 werd deze wet aangepast en moeten veroordeelden nu minimum de helft uitzitten, wat betekent dat de persoon ten vroegste na 15 jaar kan vrijkomen onder voorwaarden. Toch vind ik het merkwaardig dat iemand die levenslang had gekregen, na 10 jaar al vrijkwam. Zeker in vergelijking met iemand die 25 jaar kreeg en zijn volledige straf heeft moeten uitzitten. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de twee andere veroordeelden, waaronder degene die het schot heeft gelost en die ook 25 jaar hadden gekregen, na slechts 8 jaar al vrijkwamen. In een interview in 2020 voor HLN vertelde Karel de Schutter dat hij nog nooit van Karel van Oppen gehoord had tot Germain Danen hem erover aansprak. Hij vertelde dat, indien hij had geweten dat Van Oppen een ambtenaar van het ministerie was, hij de opdracht door iemand anders dan Albert Barré ging hebben laten uitvoeren. Door iemand uit het buitenland bijvoorbeeld. Iemand die er kort even is en daarna weer verdwijnt. Ikzelf vind dat een heel opmerkelijke uitspraak. Iemand die zegt dat hij de moord door iemand anders zou laten uitvoeren in plaats van de moord niet te laten uitvoeren. Dat geeft voor mij persoonlijk aan dat de man geen spijt heeft van zijn daden. De dood van Karel van Oppen heeft veel teweeg gebracht in ons landje. Onmiddellijk na de tragische gebeurtenis werd de straat waar de man woonde omgedoopt tot de Dr. Karel van Oppenstraat. Op de dag van zijn begrafenis werd uit protest ook een eerste vleesloze dinsdag gehouden, iets wat ik tot op vandaag nog af en toe zie. En in 1996, een jaar na zijn dood, werd hem de prijs voor de democratie toegekend. Kort na de moord richtte Wim Peters de Stichting Karel van Oppen op. Hij deed dat samen met Karels echtgenote Mieke en zijn broer Flor. Zo wilden ze de strijd van Karel verder zetten. De stichting slaagde erin om het een en ander te veranderen in de vleesindustrie. Na het proces en het overlijden van Flor werd de stichting uiteindelijk stopgezet. Karel van Oppen werd in 2020 benoemd tot ereburger van de gemeente Leel. Door de moord op Van Oppen is er veel veranderd binnen de sector. Er kwam een strenge nieuwe hormonenwet, waardoor de volksgezondheid beter is beschermd. Het IVK, Instituut voor Veterinaire Keuring, waar Van Oppen voor werkte, werd uiteindelijk een onderdeel van het Federaal Voedselagentschap. Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt tijdens de aflevering, ging het vaak over het hormonenmilieu en de hormonenmafia. Dat is iets waar ik niet echt op ben ingegaan, puur omdat ik totaal geen kennis heb daarvan of weet hoe het in elkaar zit. Maar weet dat deze zaak er veel meer in verwikkeld zit dan dat ik heb aangegeven. Mocht je meer willen weten over de zaak, online is er sowieso heel veel te vinden. Het is een heel gekende zaak waarover veel is geschreven. Ook het programma Moordzaken Eeuwige Twijfel besteedde een aflevering aan de zaak. Deze kan je momenteel nog herbekijken op VTM Go. Karel de Schutter, de organisator van de moord, schreef een boek Tussen maffia en moord, mijn relaas. Het is een autobiografie die hij schreef over de moord op Karel van Oppen. Dat is natuurlijk niet het enige boek dat ooit is geschreven over de zaak. Bijvoorbeeld Paul Keizers schreef het boek Moord op een veearts, het testament van Karel van Oppen. Het boek geeft een beschrijving van de stand van zaken een jaar na de moord op Van Oppen, waar het een beeld naar voren komt van zware criminaliteit en van politieke en juridische onmacht. En dan als laatste, en dat is eigenlijk meer een leuk weetje, de film Runskop is geïnspireerd op de zaak. Zoals altijd wil ik de podcast graag afsluiten met het herinneren van het leven dat verloren is gegaan. Karel van Oppen, de kleine veekeurer tegen de grote mannen. Gehaat door veehandelaren, vetmessers en hormonendealers. Maar vooral een geliefde echtgenoot, vader en vriend. De man werd vermoord omdat hij zijn job deed. Strijden tegen de hormonenmafia. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze aflevering. Graag wil ik benadrukken dat deze podcast niet bedoeld is om sensatie te zoeken, maar om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers en hun families. Het is in vele zaken van groot belang dat we naar de waarheid blijven zoeken en gerechtigheid nastreven. Alsook dat we ons bewust worden van de tekortkomingen in de wetgeving, zowel in België als in het buitenland, en de veranderingen die ons rechtssysteem reeds heeft doorstaan om deze tekortkomingen weg te werken. Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur mij gerust een privéberichtje op de Instagram-pagina van Misdaad Maandag. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering.